Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gaan we met elkaar zingen uit de 34e psalm en daarvan het 6e vers. Komt kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht. Wat zeer en vrezen zij en wat verder volgt uit psalm 34 vers 6. Luisteren wij naar de heilige wet van de Heere onze God. En daarna zingen wij van psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En na het zingen van psalm 2 vers 7 lezen wij de schriftlezing uit Matthäus 11 en daarvan de versen 25 tot en met 30. Dus Matthäus 11 vers 25 tot en met 30. Nadat wij hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heere onze God. En hebben gezongen uit psalm 2 vers 7.
Toen sprak God al deze woorden. Zeggende. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Matteüs 11, te beginnen bij vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die net de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, welk een voorrecht is het dat wij in dit morgenuur op deze stille plaats mogen samenkomen. Een stille plaats, maar tegelijkertijd ook een bijzondere plaats. Heere, want het is een plaats waar het woord van u mag opengaan. waarin het woord van u verklaard mag worden. Heere, daarmee is niet alles gezegd. Want het is tegelijkertijd ook een plaats waar u werken wilt. Werken door uw woord en door uw geest. Heere, we hebben nog niet zo lange tijd geleden gedacht, nagedacht en herdacht over het wondere feit van Pinksteren, dat u uw geest hebt uitgestort. En wat was dat een bijzondere Pinksterdag, waarin de apostel het woord mocht spreken en richten tot het volk van Israël. En het was een scherp woord, maar het was tegelijkertijd ook een liefdevol woord. En u hebt dat woord willen zegenen, want er waren er die verslagen werden. Ja, zo velen in het hart. En het zeiden: wat moeten wij doen? Heren, dat is genade. Want het is de vrucht van het werk van uw Heilige Geest. En als we iets niet kunnen missen, Heren, dan is het toch dat. Zou u dan ook deze morgen met die scherpe pijlen die treffen moeten in het hart van des konings vijand nog willen komen, opdat daar een jongen of een meisje, een man of een vrouw of een grijsaard verwond mag worden? Nee, niet om daarin om te moeten komen uit zichzelf en door zichzelf en in zichzelf, maar u hebt toch daar uw wijze bedoeling mee, dat er een geestelijk sterven gevonden mag worden, opdat het leven, het leven, de rust gevonden mag worden in u. En dat is genade. Heere, laat daartoe het woord van deze morgen, ook al is dat een gelezen woord, nog uit mogen gaan. Heere, want we hebben datzelfde nodig. En als wij vanmorgen gaan luisteren naar het wee u, Heere, dan gold dat vanuit de woorden van de Heere Jezus tot Chorazin en tot Bethsaida en tot Capernaum. Heere, maar laat het deze morgen voor ons persoonlijk mogen worden. Ja, dat het ook mag gelden. Wee u, Rotterdam. Wee uw kapellen aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, of welke plaats we ook wonen. En dat het niet alleen de plaatsen geldt, Heren, maar dat we daarmee verslagen mogen komen, voor het eerst of opnieuw, aan uw gezegende middelaarsvoeten. En dat is een wonder. Heren, en zonder wonder kan het toch niet. Zou u dat wonder ook deze morgen nog willen doen? Tot roem en tot eer van uw grote, naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Heren, we zeggen u dank dat er in de achterliggende week, zover wij het weten, niemand is omgekomen. Maar dat wij allen nog mogen zijn in het heden van de genade. Heren, wat een voorrechten geeft u ons nog. En laat dan in het bijzonder deze morgen ook het woord van u mogen spreken, opdat wij onze grondslag, de reden waarom u dit alles doet, mogen vinden in uw woord, vanuit uw woord. We zeggen u dank dat na een periode van meerdere maanden zuster van Gelder Verloop weer in ons midden mag zijn. Heren, wat was het een ernstig bericht en wat heeft zij het moeten ervaren, dat ze haar krachten verloor. Maar u hebt het nog tot hiertoe goed willen maken en we zeggen u dank dat ze hier weer in ons midden mag zijn. Heere, wilt u zijn met anderen die wellicht vanwege dezelfde reden of andere reden hier niet in ons midden kunnen zijn. Vanwege moeite, vanwege ziekte, vanwege de donkerte die te neer kan drukken of andere reden. Hier niet kunnen zijn, wilt u hen opzoeken waar ze zich bevinden. Wilt u zijn met hen die vanwege ouderdom of andere reden hier niet kunnen zijn en elders met ons meeluisteren. Ook zij die met vakantie zijn en wellicht door middel van internet met de diensten verbonden zijn, wilt u ook daar uw zegen niet onthouden. Heere, wilt u in ons midden zijn. Schenken wat we niet kunnen missen. Wilt u ons horen? Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 147. En daarvan het derde en het zesde vers. Zeer groot is onze Heere vol krachten. En de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En er zullen in deze dienst drie collecten zijn. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor onderhoud kerk. En de derde collecte is voor algemene kosten kerk. En bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan voor de tweede keer stil bij het woord zachtmoedigheid. De eerste keer was vorig jaar uit Matthäus 5 en daarvan vers 5. En dit woord neemt nu een bijzondere plaats in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Nu staat centraal Matthäus 11, vers 29. In dit vers staan de woorden dat ik zachtmoedig ben. Deze woorden van de zaligmaker worden verkondigd tegen de achtergrond van de aanhef van de schriftlezing. En dat is vers 25 tot en met 27. En het thema waaronder deze woorden verkondigd worden is Christus zachtmoedigheid. De eerste gedachte is de grondtoon van Jezus' psalm voor zijn vader. En de tweede gedachte is de inhoud van Jezus' onderwijs aan zijn kinderen. Dus Christus zachtmoedigheid. Ten eerste is de grondtoon van Jezus' psalm voor zijn vader. En ten tweede is de inhoud van Jezus' onderwijs aan zijn kinderen. De eerste gedachte. Een psalm wordt vaak geboren in een concrete situatie. Dat geldt ook voor de psalm die we nu gaan beluisteren. Het is een van de weinige psalmen die door Jezus zelf is gecomponeerd en samengesteld. Deze psalm moet eigenlijk ook gezongen worden. Het lied staat in het evangelie. Ga er maar vanuit dat de toon waarmee Jezus de woorden "Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde" heeft uitgesproken, de klank en melodie heeft gehad van een lied. Dat ziet u trouwens ook aan de manier waarop deze psalm is vormgegeven. De uitdrukking "Ik dank u" put Jezus uit de psalmen. Door deze uitdrukking heeft Jezus' lied de klank van een danklied. Wanneer wij de Heere danken voor zijn weldaden die hij aan ons heeft bewezen, heeft ons lied ook de tonen van loven, verwondering, blijdschap en vrolijkheid. Jezus is blij en uit dat gevoel in een lied. En hij is dankbaar. In plaats dat hij dat belijdend uitspreekt tussen de mensen, richt hij zich zingend direct tot zijn vader. Is er iets bijzonders in het leven van de Heer Jezus? Mag hij genieten van de grote toeloop van mensen die onder zijn gehoor zitten? En ziet hij met vreugde en blijdschap hoe de prediking van het Koninkrijk der Hemelen, dat de zaligmaker al meer dan eens heeft laten klinken in zijn omgeving, nu uiteindelijk vrucht mag afwerpen, zodat de mensen, jong en oud, tot bekering komen en zich voegen achter de Heer Jezus, zijn naam willen belijden in woord en daad? Je zou dit kunnen denken, te meer omdat de Heer Jezus de balans opneemt in dit hoofdstuk. Vervult de uitkomst daarvan hem met blijdschap, omdat de oogst op zijn prediking alle stoutste verwachtingen overtreft? Is de vrucht op zijn prediking veel meer dan de Heer van tevoren had verwacht? Waarom hij zich dankend richt tot zijn vader? Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. Nee, het tegendeel zelfs. Wanneer hij dit lied, deze psalm, tot zijn vader zingt, dan heeft hij even daarvoor afscheid genomen van een aantal plaatsen, waaronder Chorazin en Bethsaida. Hij vervloekt die plaatsen. In deze plaats heeft de Heer Jezus meer dan eens het evangelie verkondigd en grote tekenen en wonderen verricht. In deze plaatsen heeft hij met grote klem het woord van God aan de harten van zijn hoorders gelegd. Hij heeft in bewogenheid en oprechtheid, ernst en liefde hen aangespoord om te buigen voor de Heere, hun zonden te belijden en tot hen te vluchten. Maar er was niemand die kwam. En dat is de reden om dit lied te gaan zingen. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente. Verplaats u even in de schoenen van een prediker, een evangelist en een zendeling. In Nederland, in Kenia of in een andere plaats. Dan zijn er wel eens momenten dat je gaat evalueren, de balans opmaken. Dat kan gebeuren naar aanleiding van een vraag van mensen, bijvoorbeeld tijdens een bezoek of wanneer iemand op een presentatieavond een vraag stelt over je werk op de evangelisatiepost. Men wil weten of er ook mensen tot bekering zijn gekomen trouwens. Welke prediker kent niet de verzoekingen om aan zichzelf de vraag te stellen hoeveel vrucht hij in de loop der jaren op zijn werk mocht zien? Ja, dan moet je gaan nadenken. Eigenlijk willen we dan grote getallen en prachtige verhalen horen. Verhalen die mensen ontroeren. Als we bij het afscheid van deze drie plaatsen aan de Heer Jezus vragen, hoeveel vrucht heeft u op al uw werk? Dan zou hij zeggen, niets, geen vrucht. Niemand kwam tot bekering. En hij wordt er ook niet moedeloos van. Ik stip het heel even aan, gemeente, maar dat was voor mij persoonlijk wel een les. We mogen de balans niet opmaken. We zijn geroepen om te zaaien. De wasdom is aan de Heere. Maar de neiging ons druk te maken over de wasdom hebben we allemaal. Ik in elk geval wel. Stel dat je moet constateren dat na jaren van preken niemand tot bekering is gekomen. En dat je ook nog eens de mensen tot wie je gepreekt hebt moet toespreken zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan ulieden, zoals we dat zien in vers 22. En dat je dan ook nog eens moed vindt om een lied te componeren dat begint met de woorden, ik dank u. Het was voor mij beschamend en tegelijkertijd ergens vertroostend en we zullen dat zometeen ook wel zien. Waarom zingt de Heer Jezus dit lied? Is het omdat hij zichzelf als het ware wil overschreeuwen? Wie kent dat niet? Het afschudden van moedeloosheid door of luchtig te praten of zware woorden te gebruiken. Of door bijvoorbeeld een moment weg te vluchten in de muziek. Misschien helpt muziek je daar ook bij om uit die put te kunnen komen. Dat je even in een andere stemming kunt raken en even afstand kunt nemen van het dagelijkse leven. En het kan laten voor wat het is. En vervolgens jezelf bij elkaar raapt en je weer met goede en frisse moed verder kunt gaan. Dat is niet wat de zaligmaker hier bedoelt, integendeel. Wanneer hij dit lied componeert, dan beleidt hij allereerst wie zijn vader is geweest in de achterliggende tijd. Hij zegt in vers 25, ik dank u, vader. Een van de weinige momenten in het Nieuwe Testament waarin Jezus niet voor de gebruikelijke manier mijn vader of onze vader kiest. Maar dat hij zich heel direct richt tot zijn vader. Zoals een zoon alleen zijn eigen vader zo direct kan aanspreken. Zo spreekt Jezus hier op dit moment zijn vader heel direct aan, zonder aanhef, zonder aanleiding, maar rechtstreeks: Vader, ik dank u. Direct daarop beleidt hij wie zijn vader is: Heere des hemels en der aarde. Deze uitdrukking ontleent de Heer Jezus opnieuw aan het Bijbelboek Psalmen. De uitdrukking is een belijdenis. Met deze woorden wordt beleden dat de Heere God de grote koning der koningen is. Als Heere van hemel en aarde gaat hij in zijn vrijmacht zijn eigen weg. Daarin laat hij zich niets gezeggen door ons mensen. Op geen enkel moment legt hij verantwoording aan ons af. Hij doet wat hem behaagt. Jezus beleidt de soevereiniteit van zijn vader. Zijn vader staat boven alle dingen. In zijn vrijmacht, in zijn soevereiniteit, gaat hij met ons om als de grote pottenbakker. Zo schildert een van de profeten hem uit in Jeremia 18. In zijn hand zijn wij als leem, in de hand van de pottenbakker. Deze grote pottenbakker volvoert zijn eigen raad. In rust werkt hij door, dwars door alles heen. In zijn vrijmacht maakt hij gebruik van het middel dat hem behaagt. In zijn wijsheid kiest hij voor het middel van voorspoed, zegen of tegenspoed, kruis, verdriet. Hij doet wat hem behaagt. Met behulp van deze middelen kneedt hij ons leven als leem, om potten te maken tot zijn eer van hem. Hij formeert ook vazen die niet zijn eer verhogen. Het onderwerp van Jezus' lied is Gods vrijmacht. De zaligmaker aanbidt en looft Gods soevereiniteit. God verheerlijkt zichzelf wanneer hij doet wat hem behaagt. Zingend beleidt Jezus de zaligmaker zijn instemming met Gods vrijmachtig handelen met deze plaatsen in Galilea, waar Gods Zoon 3 jaar het evangelie verkondigd heeft. Luistert u maar mee in vers 25 en 26. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Christus looft zijn Vader, omdat hij als Vader door Jezus zijn Zoon zijn liefde, barmhartigheid, genade en ontferming openbaart aan mensen. En Christus looft zijn Vader, omdat hij zijn liefde, barmhartigheid, genade en ontferming onthoudt aan mensen. Jezus looft God om de bewijzen van zijn liefde aan een zondaar, en hij verheerlijkt God wanneer de Vader zijn liefde niet bewijst aan een zondaar. Ik sta hier toch even bij stil, gemeente, omdat ik vermoed dat het beeld dat Gods woord hier tekent van de zaligmaker, de heiland, der schriften, de Heer Jezus Christus, schuurt met het beeld dat u en ik van Jezus hebben. Wij horen en zien heel graag, en ik sluit me daar van harte bij aan, een Christusprediking, waarin de heiland wordt getekend in zijn bewogenheid, bijvoorbeeld met tranen in zijn ogen aan de vooravond van zijn sterven, wanneer hij zijn handen uitspreidt naar Jeruzalem en voor de laatste keer de stad oproept om te komen tot hem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen. En gij hebt niet gewild. We horen graag van een heiland die de gelijkenis van de verloren zoon verkondigt en door deze gelijkenis uittekent wie zijn vader is en tegen de achtergrond van de oudste zoon en de jongste zoon wie Christus is als de zoon van God. We horen graag van een heiland die het zegt tot de mensen, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Lucas 19, vers 10. Het ontroert ons in ons gemoed wanneer Lucas aan het begin van Lucas 15 terloops opmerkt dat Jezus eet en drinkt met tollenaren, hoeren en zondaren. Maar kennen wij ook deze Jezus, die God lovend dankt en dankend looft om zijn vrijmacht? Kennen wij ook deze Jezus die God aanbidt wanneer hij zich verborgen houdt voor de een en zich openbaart aan de ander? Hoe komt het dat als we zo'n gedeelte in Gods woord lezen, wij aan deze kant van God voorbij gaan, omdat we het wat lastig vinden om dit aspect van zijn werk een plaats te geven in ons leven? Waarom begint het dan in ons hart te borrelen? Voelen we weerstand opkomen? Voelen we ons ongemak met Gods soevereiniteit? Past dit eigenlijk wel bij het beeld dat wij hebben van Gods liefde en van Gods genade? Ik wil 3 lijnen trekken en dan de overstap maken naar het tweede punt. We ontmoeten de Heer Jezus die dit lied zingt. In zijn danklied looft hij Gods vrijmacht. God houdt zich voor de verstandigen en wijzen verborgen en openbaart zichzelf aan de kinderen. Jezus zingt dit lied terwijl hij tussen de mensen staat. De aanleiding voor zijn lied is zijn afscheid van de plaatsen Bethsaida en Chorazin. In deze steden heeft de zaligmaker 3 jaar lang geleefd en gepreekt. Jezus ondervond aan de lijve dat er in Bethsaida, Chorazin, Capernaum, Jeruzalem en in de andere plaatsen niemand is die God zoekt. Dat is niet de wereld die door God is geschapen, maar die wij hebben veroorzaakt. Het ontroert de zaligmaker tot in het diepst van zijn ziel dat hij in onze verlorenheid door God is gezonden om Gods liefde te openbaren. Als geen ander beseft hij dat u en ik op Gods ontfermende liefde geen enkel recht hebben. Wanneer God zich voor iemand verborgen houdt, doet hij geen onrecht door hem of haar in deze zelfgekozen dood te laten liggen. Ik zeg het met schroom en met eerbied. God verheerlijkt zichzelf wanneer hij op deze wijze zijn rechtvaardigheid uitoefent. Zit hier niet bij u en mij een pijnpunt? Wat willen we graag even meepraten? Wat staan we snel met onze mening klaar? Zeker over dit aangelegen thema. Wat durven we het snel tegen de Heere zeggen? Te zeggen dat hij het verkeerd doet. Wat menen we gemakkelijk God ter verantwoording te kunnen roepen? Maar Christus Jezus aanbidt zingend Gods welbehagen en snoert ons met zijn danklied de mond. Ik hoor iemand bij zichzelf zeggen: hoe kan Jezus dit lied zingen? Hij heeft toch het behoud van de wereld op het oog. Hij sluit toch niemand in de prediking uit. En dan gaat hij dit lied zingen. Ik begrijp wat u bedoelt. Mag ik het voor u even heel menselijk zeggen? Hebben we hier niet te maken met een soort gespletenheid? Een Jezus die weent over het verloren Jeruzalem tegenover een Jezus die zingt over Gods verkiezend handelen wanneer hij deze Galileese plaatsen vervloekt? Spreekt Jezus zichzelf niet tegen? Met het tellen van deze indringende vraag raken we het hart van Jezus' onderwijs in onze tekst. Juist nu is het belangrijk om in herinnering te roepen wat het woord zachtmoedigheid betekent. Daarvoor moeten we terug naar de eerste preek over dit woord. Het staat daar in een van Jezus' zaligsprekingen. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Matthäus 5, vers 5. De oorspronkelijke betekenis van dit woord is een wild dier dat getemd is en nu zijn meester gehoorzaamt. Hij is zachtmoedig. Zijn wil is geknakt. Hij erkent zijn meerdere in de persoon die hem getemd heeft. De Heer Jezus kiest voor dit woord om uit te leggen dat God zondaren naar zijn hand zet. Ze worden in zichzelf geknakt door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Gods Geest onderwerpt hen aan de tucht van het evangelie, opdat ze luisteren naar de stem van de zaligmaker. In dit gedeelte van Matthäus 11 zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk: leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Het voorbeeld van het wilde dier dat getemd moet worden kunnen we nu niet toepassen op de zaligmaker. Hij hoeft niet getemd te worden. Wanneer Christus spreekt: ik ben zachtmoedig, dan beleidt hij daarmee volledig eensgezind op te trekken met zijn Vader. De wil van de Vader is de wil van de Zoon. De wil van de Zoon is de wil van de Vader. Deze eensgezindheid van de Zoon met de Vader staat in Jezus' danklied centraal. Er staat in vers 27: alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Vader, de Zoon, dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. De Heer Jezus zegt daarmee: mijn Vader en ik hebben samen hetzelfde doel voor ogen. Zoals mijn Vader handelt, zo handel ik. En zoals ik handel, zo handelt mijn Vader. Tussen onze woorden, daden en werken is geen kiertje licht te bespeuren. In alles zijn we helemaal afgestemd op elkaar. Zijn wil is mijn wil en mijn wil is zijn wil. Er is in het hart van Christus zachtmoedigheid. Mijn Vader kent mij. Wat mijn Vader wil, dat wil ik. En wat ik wil, dat wil mijn Vader. Eenswillend zijn met de Vader, dat is Jezus' zachtmoedigheid. Wat betekent dat voor de zaligmaker? In een van de gelijkenissen heeft Christus dit zelf uitgelegd. Hij sprak deze gelijkenis met het oog op zijn naderend lijden en sterven. Het is zijn laatste gelijkenis. De gelijkenis van de pachters, die een wijngaard hebben gehuurd van een meester. De meester vertrekt voor een lange reis, geeft zijn laatste bevelen en vertrouwt de wijngaard toe aan de zorg van die pachters. De pachters gaan ijverig aan het werk. De wijngaard blijft er keurig bij liggen. Ze zorgen voor een hoge opbrengst. En in de oogsttijd stuurt de meester zijn knechten naar de wijngaardeniers om volgens afspraak zijn deel af te komen halen en het andere deel, zoals dit in het contract was vastgelegd, achter te laten bij de pachters. De ene knecht wordt geslagen en teruggestuurd. De tweede knecht moet rennen voor zijn leven. Er vallen zelfs doden. En ten laatste zond hij zijn zoon, zo vertelt de zaligmaker. Deze zoon gaat uit liefde tot zijn vader naar die wijngaard toe. Hij vertegenwoordigt zijn vader. In opdracht van hem komt hij bij de wijngaard. De vader wil zeggen: ik kan helaas niet komen. In mij komt mijn zoon. En dat hebben die pachters ook goed begrepen. In mij komt mijn zoon. Als ze die jongen zien aankomen, zeggen ze tegen elkaar: dat is de erfgenaam. We slaan hem dood. En de wijngaard is voor ons. Jezus vertelt deze gelijkenis in het besef dat hij als zoon staat in de wijngaard van Jeruzalem. En dat hij als zoon zometeen wordt gegrepen door de handen van zijn moordenaars. En dat hij als zoon wordt geslagen. En dat hij als zoon wordt mishandeld. En dat hij als zoon wordt gekruisigd. En dat hij als zoon wordt gedood, omdat de mensen die hem vernederen en kruisigen, als ze de kans krijgen, niet de zoon, maar de vader pakten en vermoorden. Daar hebben we Jezus' zachtmoedigheid. En terwijl hij dit lied zingt, beseft hij: dit lied kost mijn leven. Omdat in het verbergen van de Vader voor zondaren, voor die zondaren de aanleiding ligt om de Zoon vast te grijpen, te binden, te mishandelen en te vermoorden. En hij wil zo behandeld worden, eens willend als hij is met zijn hemelse Vader. Hier is niet iemand die onbewogen, kil en gevoelloos is. Hij is een God die zich verbergt voor de een en zich openbaart aan de ander. Hier zingt de zoon die zich zometeen doodlieft voor het aangezicht van zijn vader, beseffend dat de vader zich verbergt voor Caiaphas, het Sanhedrin, en de Romeinse soldaten, opdat zij een gelegenheid zouden hebben om de zoon van God te kruisigen en te doden. Gods verkiezende liefde, gezongen in de schaduw van het kruis, op weg naar Jeruzalem. Dat is trouwens ook de enige plaats waar u met troost en vrucht over Gods verkiezend handelen kan en mag spreken, in de schaduw van Christus' kruis. Verbergen aan de ene kant en openbaren aan de andere kant. U kunt als ouders met verdriet en pijn in de kerk zitten. In gedachten denkt u aan het moment dat u voor in de kerk stond met de kleine in de armen. Soms denk je: was hij nog maar zo klein? dan kon ik hem aan de hand meenemen naar de kerk. Maar uw kind heeft de Heere en zijn dienst achter zich gelaten. Waarom gaat dat zo? Waarom laat God ook in de kerk zondaren liggen in hun zelf gekozen dood? Dan maakt hij anderen van dood levend. God verbergt het evangelie voor de een en openbaart het aan de ander. Jezus geeft er geen verklaring voor dan alleen dat hij tot u, mij, uw kind en ons allen zegt: kom tot mij. De zaligmaker aanbidt God in zijn vrijmacht, hoe hij handelt met Chorazin en Bethsaida aan de ene kant, en hoe de vader zijn zoon door de inwoners van deze plaatsen laat behandelen aan de andere kant. In het verwerpen van de zoon verwerpt God Bethsaida en Chorazin. Dat is ook de klem van de prediking. Jezus' psalm is niet neutraal. Hij vraagt niet om uw oordeel. Hij is niet benieuwd naar uw mening. Hij dingt naar uw hart. Hij komt zingend tot ons en plaatst ons met dit lied voor zijn vader. Wat doet u met hem? Verwerpen? Of komen. De tweede gedachte trek ik naar het leven van Gods kinderen. Kijk u maar eens naar de woorden van de zaligmaker. Hoe spreekt de Heer Jezus dit uit? Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. En nu is er over die tegenstelling heel veel te doen. De wijzen tegenover de kinderen. Bedoelt Jezus met de wijzen volwassenen? En met de kinderen jonge mensen? Grote mensen tegenover kleine kinderen. Ik denk niet dat dit de juiste uitleg is. Maar toch ben ik er wel een beetje gevoelig voor. Wanneer we aan onze kinderen in de kerk zouden vragen: heb je de Heer Jezus lief? Dan zouden ze bijna allemaal ja zeggen. Laten we als ouders en gemeente hun spontane antwoord met onze gebeden omringen. God moet hun hart vernieuwen. We mogen onze kinderen biddend aan de Heere opdragen. Serveer het antwoord van een klein kind niet af en negeer het niet. Leg er ook niet de handen op. Laat hun ja samenvallen met uw gebed. God zal het verhoren. Stellen we aan onze jongeren van 16, 17, 18 jaar de vraag: heb je de Heer Jezus lief? Dan zie je in hun ogen al iets anders staan. Ze moeten eerst nadenken, geven wat aarzelende antwoorden en weten het niet precies. Het zou ook zomaar kunnen dat er onder hen zijn die in alle eerlijkheid zeggen: nee, ik heb hem niet lief. Toen ik 4 jaar was, zei ik ja. En nu antwoord ik met nee. Ik zou je willen vragen, en neem die vraag eens mee naar huis: wat is er in de achterliggende jaren tussen je 4e en 16e jaar gebeurd? Is God veranderd? Of ben jij veranderd? Toch moeten we de tegenstelling tussen de wijzen en de kinderen niet lezen als een tegenstelling tussen oud en jong. Jezus maakt ook geen tegenstelling tussen slimme en domme mensen, zoals sommige uitleggers beweren. Verstandig, slim aan de ene kant en dom aan de andere kant. Er zijn in de kerk veel slimme kinderen, misschien ook wel domme volwassenen, als het gaat om het koninkrijk van God. Wij grote mensen stellen interessante vragen en maken het voor onszelf moeilijk. Een kind gelooft onvoorwaardelijk hem of haar die hij of zij vertrouwt. En dan zitten we in het hart van de tekst. Waarom maakt de Heer Jezus deze tegenstelling? Laten we hem even op de voet volgen in het evangelie van Matteüs. Als de Heer Jezus hier spreekt over kinderen, is dat niet voor de eerste keer. Al eerder heeft het geklonken. Kijkt u maar in vers 16 en 17, waar de Heer Jezus de balans op maakt. Daarvan neemt hij een voorbeeld uit de kinderwereld. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: we hebben u op de fluit gespeeld. Gij hebt niet gedanst. We hebben u klaagliederen gezongen. En gij hebt niet geweend. Een alledaags voorbeeld van kinderen die samen op de straat of ergens op het plein zijn. Ze vervelen zich en op een gegeven moment wordt het ene voorstel naar het andere voorstel gedaan en afgewezen. Zullen we tikketje gaan spelen? Of verstoppertje gaan spelen? Maar het lijkt alsof al die kinderen dof en verlamd zijn door de verveling. Ze zijn niet in de benen te krijgen. De Heer Jezus zegt: want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en ze zeggen: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Dat lezen we in vers 18 en 19. Dus dat is ook zo met de mensen die Johannes hebben gehoord. Hij speelde de zware tonen van het oordeel en het gericht, en niemand kwam in beweging. En na Johannes kwam de Zoon van de Vader. Hij speelde de zachte tonen van het liefelijk evangelie. En niemand verroerde zich. Ze bleven allemaal zitten. De aanleiding voor deze gelijkenis was de vraag van een kind. Dat kind was echter niet in staat om Jezus zelf die vraag te stellen, omdat hij opgesloten zat in de gevangenis. En daarom stuurde hij zijn discipelen. Dat kind heet Johannes. En hij stelt de vraag aan Jezus: zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En dan zegt de Heer Jezus: kijk eens om u heen. Wat ik doe aan wonderen. Luister eens naar mijn prediking. Ik verkondig het evangelie. En breng die boodschap terug aan Johannes. Het kind dat in het donker zit. En God niet begrijpt waarom het gaat zoals het gaat. Als leem in de handen van de grote pottenbakker moet hij de waarom-vraag loslaten. Hij mag zich als een kind onvoorwaardelijk overgeven in vertrouwen aan zijn waarheid. En zo wordt Johannes opnieuw tot een kind. Een kind vertrouwt vader en moeder onvoorwaardelijk. Als ze groter worden, gaan kinderen vragen stellen en hun mening geven. Maar een kleinkind neemt zijn moeder en vader zoals hij die van God heeft gekregen. Dit is de betekenis van de tegenstelling tussen kinderen en verstandigen. Zij die God onvoorwaardelijk vertrouwen. Zoals een kind zijn ouders vertrouwt tegenover zij die God wantrouwen en zich niet aan hem willen overgeven. Tussen een kind in de gevangenis die worstelt met zijn ongeloof en om die reden tot Christus vlucht en de verstandigen van Chorazin en Bethsaida die Gods zoon niet als hun zaligmaker hebben aanvaard. Zij zetten tegenover de prediking van het evangelie hun eigen verhaal neer. En als het woord klinkt, zeggen zij, we komen er later op terug. Daartegenover staat die andere groep van mensen die als hun kind hun hele hart, net als Johannes de Doper, willen leggen in de handen van de levende God. Daarom vragen zij de Zoon van God, kan en mag ik u onvoorwaardelijk vertrouwen, ook met de dood voor ogen? Durf ik me over te geven aan u, die boven mijn leven staat, en die als de Heere van hemel en aarde zichzelf aan mij wil openbaren, in uw onpeilbare eeuwige liefde? Mag ik die vraag neerleggen in het midden van de gemeente? Zitten er zulke kinderen in de gemeente die vastlopen met zichzelf, met hun inzichten en met hun verstand en die God niet begrijpen? En die tegelijkertijd met heel hun hart en ziel snakken en uitzien naar het kennen van God in het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Met een stil gebed in uw hart bent u naar de kerk gegaan. In uw ziel, ruisende woorden, voedt het oud vertrouwen weder. Heere, geef dat ik iets van u mag zien. Uw liefde in uw Zoon. Zodat mijn hart zich onvoorwaardelijk kan overgeven aan u en mag rusten in uw werk, liggend aan het hart van de zaligmaker, verstommen onze vragen. Ziende op hem wordt het danklied geboren. Wie zich door het ware geloof mag overgeven aan hem, mag God aanbidden om wie hij is en door genade voor mij wil zijn. Voor deze Christus kan en mag ik met heel mijn hebben en houden knielen. In de schaduw van zijn kruis mag ik het horen uit de mond van de stervende zaligmaker. Komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Leer eens van mij dat niet u zachtmoedig moet worden, maar dat ik zachtmoedig ben en dat ook voor u wil zijn. Ik ben voor u eens willend met mijn vader. En u vindt aan mijn voeten en in mijn kruiswonden rust voor uw ziel. Rust in uw welbehagen, o God. Amen. We zingen Psalm 116, vers 4, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Eindigen wij met dankzegging. Heere, ook vanmorgen hebt u weer pijlen afgeschoten. En laat het mogen zijn, Heere, tot die pijlen ook doel hebben getroffen. Vanochtend hebben we mogen luisteren over de zachtmoedigheid van Christus. Hij is het voorbeeld van zachtmoedigheid. Hij is degene die mijn leven steeds afstemt op navolging van hem. Hij temt het wilde dier door de driften die gevangen worden door zijn woord. Door te zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Deze woorden bevatten het grote geheim van diepe vreugde en van blijdschap. Hij is de bron waar onze driften ingeblust kunnen worden. De bron van de bodemloze liefde van Christus. Heren, laat het mogen zijn dat die bron onze hoogmoedigheid en trots zal knakken. Ziende op hem, hij die zweeg voor God en voor de mensen. Hij die onrecht leed onder de mensen en zweeg voor zijn vader uit liefde tot hem en voor zijn kerk. Heere, wat een onderwijs ontvingen wij. Dat we er toch niet aan voorbij zouden leven. Maar wilt u er zelf plaats van maken. Gewerkt door uw Heilige Geest. Heere, voor u is toch niets te wonderlijk. U hoeft toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. wilt u ook in deze middag schenken dat we elkaar weer op een afwijkend tijdstip om 3:00 in gezondheid mogen ontmoeten. Schenken wat nodig is. Bewaar voor gevaren. Bewaar voor zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Gelezen predikatie is van dominee C.P. de Boer. Eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, tot uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.